op twee plaatsen in Lucas te vinden. Allereerst in Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Volgens in Lucas 12, de versen 22 tot en met 34. Dus Lucas 10, vers 38 tot 42. En Lucas 12, vers 22 tot 34.
En het geschiedde, als zij reisden, dat hij kwam in een vlek. En een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordde en zei tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. En hij zeide ook tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer, noch schuur hebben, en God voedt dezelve. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? En indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden, vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en weest niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maakt uzelf een buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn.
Tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Lucas 10. Daarvan in het bijzonder de versen 41 en 42. Lucas 10, vers 41 en 42, waar wij lezen. En Jezus antwoordde zij tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, terwijl van haar niet zal weggenomen worden. Gemeente, als we elkaar vragen, hoe gaat het met je? Dan is het antwoord maar al te vaak, ja wel goed, maar ook erg druk. Ik wilde wel dat het iets rustiger was. Ik kom eigenlijk bijna geen mensen tegen die zeggen, ik heb zoveel tijd over. Had ik maar eens wat meer te doen. Dat kan wel. Het kan wel dat je door ouderdom, door ziekte of door andere omstandigheden weinig om handen hebt, terwijl je dat misschien wel zou willen, en dat kan moeilijk zijn. Maar toch zijn de meeste mensen druk en lijken meer geleefd te worden dan te leven. Ik denk ook dat het zo is dat de meeste mensen eigenlijk niet tevreden zijn over de tijd die ze besteden in de dienst van de Heer. Ik bedoel heel concreet de tijd die je dagelijks neemt om je te buigen over Gods woord en om te bidden. Heel vaak hoor je toch, daar zou ik eigenlijk meer tijd aan moeten besteden. Gemeente, hoeveel dingen vinden wij nodig? om onze dagen mee te vullen. En wat is er echt nodig? Als u zou weten nog een half jaar te leven te hebben. En dan voor Gods troon zou staan. Zou uw agenda er komende week dan anders uitzien? Als u zou weten dat de Heer Jezus over enkele maanden terug zou komen. Zou dat invloed hebben op de keuzes die u deze week gaat maken? En jij jongeren, de keuzes die jij maakt, hoe je met je tijd omgaat? En als je zou weten dat de Heer Jezus morgen terug zou komen. Wat zou je dan vandaag doen? Wat is dan echt nodig? Wij denken dat zoveel dingen nodig zijn. We kunnen onze dagen ermee vullen. En de Heer zegt vanmiddag in deze dienst tot ons. Maar één ding is nodig. En dat is ook het thema voor de preek. Maar één ding is nodig. De eerste gedachte is dan dat we stilstaan bij de onrust van veel dingen. En ten tweede, bij de rust aan Jezus' voeten. Eén ding is nodig. De onrust van veel dingen, de rust aan Jezus' voeten. De Heer Jezus is in de geschiedenis die wij voor ons hebben liggen. Met zijn discipelen op reis. Het wordt ons in Lucas 9 al verteld dat hij zijn aangezicht gericht heeft om naar Jeruzalem te reizen. De plaats waar hij zal gaan lijden en sterven. En onderweg komen ze in een zeker dorpje, staat daar. We zullen waarschijnlijk aan Bethanië moeten denken. De plaats waar Maria, Martha en Lazarus woonden. En daar zal hij te gast zijn bij Martha en Maria. Er staat, Martha ontving hem in haar huis. Is het haar huis geweest? Was zij een weduwvrouw? Of was het zo dat Lazarus daar ook woonde, maar dat hij op dat moment op reis was en afwezig was? En dat zij nu de aangewezen persoon was om alles te regelen, de leidinggevende in huis, we weten dat niet precies. Maar in ieder geval is het wel aan te wijzen dat zij degene is die voor de huishouding zorg draagt. En dat blijkt ook wel heel snel. De Heer Jezus is ook maar net in huis, of we zien tussen deze beide zussen een enorm groot verschil. Martha zet zich aan het werk. En er moet toch ook gewerkt worden? Daar is de Heer Jezus. En we weten dat hij niet alleen onderweg is, maar dat hij zijn op zijn minst 12 discipelen bij zich heeft. En hij is moe van de reis en er moet toch een maaltijd op tafel komen. Er is dus werk aan de winkel. En Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus. De Heer Jezus wilde niet eerst tijd nemen voor zichzelf. Hij zei niet, nou ben ik klaar met mijn reis, ik onderbreek het en nou even geen tijd. Nee, hij ging direct zitten en vertelde van het Koninkrijk van God. En Maria heeft een plaatsje gevonden in de kring om de Heer Jezus heen. En daar zit ze stil te luisteren. We krijgen uit deze korte geschiedenis direct te weten dat het misgaat met Martha. De Heer Jezus gaat haar vermanend, bestraffend toespreken. Martha is niet op haar plaats. En daartegenover zien we heel duidelijk dat de Heer Jezus van Maria zegt, jij zit wel op je plaats, je hebt het goede deel gekozen. En in het eerste punt van de preek staan we stil bij wat er misgaat bij Martha. En we hebben dat punt genoemd onrust, de onrust van veel dingen. Want zo wijst de Heer Jezus het aan. Kijk maar mee in vers 41. De Heer Jezus zegt, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar als we er dan bij stil gaan staan wat er precies misgaat met Martha, met het dienen van Martha, dan moeten we wel eerst zien dat het op zich nog goed begint, dat het op zich het dienen van Martha op zichzelf dus niet verkeerd is. We moeten niet te snel negatief over Martha gaan denken. Want de Heer Jezus moet haar wel bestraffen. En dat is natuurlijk ook terecht, maar op zich begint het goed. Ze ontvangt de Heer Jezus en zijn discipelen in haar huis. Ze heet ze van harte welkom en staat klaar om helemaal voor ze te zorgen. Zij is ook de aangewezen persoon om het te doen. Het is haar huis. het dienen van Martha is op zich niet verkeerd. Het is zelfs nodig. En dat weten denk ik heel veel mensen hier in de kerk. Je kunt het nog zoveel aankondigen. Dat iemand en nog 12 mensen op bezoek komen na een reis. En wat te eten nodig hebben en wat te drinken. En je voelt je toch wat gespannen worden. Dat moet toch wel allemaal op tijd lukken. Het dienen is nodig. De Heer Jezus en de discipelen waren hongerig en dorstig van de reis. En er staat ook nergens dat Martha aan haar werk begonnen is met gemopper. Of met een raar gevoel van nou dan moet ik het maar doen. Ze zal zich waarschijnlijk met toewijding en liefde aan het werk gezet hebben. En zo kennen we Martha ook. Uit andere geschiedenissen. We lezen in Johannes 11 over ze. Martha was een gelovige vrouw. Daar spreekt ze een prachtige geloofsbelijdenis uit. Het was een vrouw die de Heer Jezus lief had. In deze geschiedenis gaat het er, al gaat het daar natuurlijk ook niet helemaal over het dienen. Maar het gaat er ook niet over dat het dienen verkeerd zou zijn. Kijk maar, het staat precies na de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. In vers 25 tot en met 37 van hetzelfde hoofdstuk. Dan leren we dat je je naaste moet liefhebben. Ook al kost je dat tijd. Ook al kost je dat geld. Ook al kost je dat moeite. En dan moet je dat met gevaar voor je leven doen. Dienen hoort bij een leven met de Here. Geen twijfel daarover. En toch gaat het in deze korte geschiedenis helemaal fout. Het blijkt al snel dat het dienen van Martha niet zomaar dienen is, maar dat ze helemaal opgaat in het dienen. Onze tekst zegt in vers 40 dat Martha zeer bezig was met veel dienen. Wat een drukte om alles op tijd klaar te krijgen, om de verschillende onderdelen van de maaltijd niet te lang na elkaar gereed te hebben en mooi op tafel te zetten. Uit het antwoord van de Heere Jezus blijkt ook dat het dienen iets heel gespannends gekregen had. De Heere Jezus zegt, gij bekommert en ontrust u over veel dingen. Het was een gespannen dienen geworden. En als je die woorden eens goed bekijkt, dan zie je ook dat ze die betekenis hebben. Er staat eigenlijk, je wordt opgeslokt door het dienen. Het beheerst je. Je kunt eigenlijk aan niets anders meer denken dan aan dat. Het is slavenwerk geworden. Je bekommert je. Je bent er bezorgd over. Het is geen liefdedienst meer, maar een slavendienst. Nu gemeente, laten we ons in gedachten eens verplaatsen naar dat huis en eens kijken hoe het daar ongeveer aan toe gaat. Martha zet zich met toewijding aan het werk. Ze wil dienen. Goed Martha, dienen is goed. Martha heeft zich echter voorgenomen om niet te volstaan met een eenvoudige maaltijd. Nee, ze wil er natuurlijk als gastvrouw voor zorg dragen dat er straks een feestmaaltijd op tafel staat. En natuurlijk met verschillende gerechten. Dat willen wij al graag doen als we mensen ontvangen, maar dat is al helemaal zo in Oosterse culturen. En zo is Martha in de weer tussen de voorraadkast en de kookplek, de keuken daar. Ze wil ondertussen de tafel dekken, ze wil toch ook aandacht aan de gasten besteden en ze wat te drinken voorzetten. Maar wat begint met toewijding, dat slaat om in bezorgdheid. Ze gaat zich zo langzamerhand zorgen maken of het allemaal wel lukt op tijd, of het allemaal niet te lang zal duren. Of de Heer Jezus straks niet op zal kijken en zal denken, nou, komt er nog wat van dat eten? En de spanning loopt op, ze loopt wat rood aan, maar ze denkt, ik doe het toch allemaal uit liefde voor de Heer. Maar ondertussen is het dienen van Martha geen dienen meer. En is er in haar hart bijna niets meer te merken van de liefde tot de meester waarmee ze zich aan het werk had gezet. Ze is uiteindelijk steeds meer in haar gedachten bij zichzelf bezig. En ze denkt misschien hooguit nog, zou de Heer het wel zien dat ik aan het dienen ben? Zou de Heer wel zien dat ik mij zo druk maak voor Hem? En zo valt over dat dienen met toewijding, met liefde, een donkere schaduw. De bezorgdheid, de stress, het jachtige, de bekommernis, de onrust. Maar in de gedachte van Martha gaat meer mis. Dat is de manier waarop ze eigenlijk steelse blikken werpt op Maria. Terwijl Martha zo aan het rennen en vliegen is, gaat de liefde in haar hart plaatsmaken voor jaloezie en irritatie. Maria zit daar aan de voeten van de Heer Jezus. De Meester is er. Hij vertelt van het koninkrijk van God. Maria zit erbij en ze vergeet alles om zich heen. Ze ziet Martha niet eens dienen. Ze ziet alleen Jezus. En we kunnen ons voorstellen dat Martha dat aan het begin nog best heeft kunnen accepteren. Zij heeft immers de leiding in het huishouden en ze wilde dat ook zo. Ze wil graag dienen. Niet dat ze niet wil luisteren naar de Heer Jezus. Wellicht heeft ze tussen de bedrijvigheden door nog wel geprobeerd om een enkel woord op te vangen van wat de Heer Jezus zegt. Maar ja, ze stelt op dit moment andere prioriteiten. Maar als de bezorgdheid toeneemt of alles allemaal wel goed komt en ze staat meer onder die druk van de voorbereidingen, dan kijkt ze toch steeds meer naar Maria. Ze begrijpt het gewoon niet. Heeft ze het echt niet in de gaten? En dan gaat ze, en dat kunnen wij ook zo vaak doen, in haar gedachten eindeloos formuleren wat ze eigenlijk tegen haar had willen zeggen. Zie je dan niet hoe druk ik ben? Heb je dan niet in de gaten dat ik je hulp nu wel kan gebruiken? Misschien eerst niet, maar nu zie je dat toch wel? Zie je niet hoeveel werk er te doen is? Het is toch goed om juist een feestmaal op tafel te zetten als we eindelijk de Heer Jezus, onze meester, in huis hebben? En daar zit jij maar zo heerlijk aan de voeten van de Heere Jezus. O Maria, dat is toch geen dienen? Je laat me in de steek. Je laat mij er alleen maar voor opdraaien. En stiekem is daarbij de irritatie ook de jaloezie. Denk je soms dat ik daar niet zou willen zitten? Dat ik niet naar Jezus zou willen luisteren? Maar ik heb tenminste in de gaten wat er echt nodig is. Maria, je moet eigenlijk nog veel leren. Ik dien tenminste uit liefde voor mijn meester. Ik ga daar niet voor mezelf aan de voeten van de Heer Jezus zitten. En jij zit daar maar. Je zou best eens iets meer toewijding kunnen laten zien. En zo buitelen de jaloezie en de irritatie over elkaar heen in de gedachten van Martha. En ondertussen zet ze de potten en pannen met een steeds hardere klap op tafel. Oh, waarom merkt ze het niet? Het kan niet anders, of Martha moet deze dingen gedacht hebben als je ziet hoe het na enige tijd opeens, als het ware, tot ontploffing komt. Ze gooit er opeens iets uit. Ze is zelf aan de kook geraakt. Ze kan het niet meer inhouden. Ze komt er opeens bij staan in de kring. Ze onderbreekt de Heer Jezus. Het is alsof een vulkaan plotseling tot uitbarsting komt. Martha klaagt Maria bij de Heer Jezus aan. En kijk eens hoe scherp het eruit komt in vers 40. Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij helpt. Martha gaat niet naar Maria toe. En zegt: Maria, kun je mij even helpen? Ze klaagt aan. Het is onredelijk en beschuldigend wat ze zegt. Ze gooit haar verwijten eruit. En ze spreekt Maria niet aan, maar ze spreekt de Heer Jezus aan. Ook Hij wordt aangeklaagd. Trekt u het zich niet aan? Ze zegt eigenlijk: interesseert u zich dat niet? Laat het u echt onverschillig wat hier gebeurt? U heeft het toch wel in de gaten? U heeft ondertussen toch wel gezien hoe druk ik voor u ben? En u staat toch ongetwijfeld wel aan mijn kant? En u vindt het toch ook wel stuitend dat Maria geen vin verroert? Martha gaat er helemaal van uit dat ze het recht aan haar kant heeft. Zij doet het goed. Zij was aan het dingen. De scherpte van de uitval laat zien dat ze haar best heeft gedaan om de aandacht van de Heer Jezus te trekken met haar dienen. Haar dienen was belangrijker dan de woorden van de meester. En in de aanklacht tegen Maria, geuit in de richting van de Heer Jezus, blijkt ook hoe ze tegen Maria zitten aankijkt. Als je iemand ziet zitten aan de voeten van de Heer Jezus, kun je daar op verschillende manieren tegen kijken, tegen aankijken. Zij ziet Maria alleen maar zitten. Ze ziet haar niet zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Ze ziet haar niet luisteren. Ze ziet haar alleen maar zitten en niets doen. Ze zegt: ze laat mij alleen maar dienen. Eigenlijk staat er zoiets als: ze heeft mij in de steek gelaten. En het derde wat we horen in de uitval van Martha is de oproep dat de Heer Jezus Maria dan maar terecht zal wijzen. Nee, ze spreekt haar niet zelf aan. Ze is blijkbaar heel ver gegaan in haar gedachten en al zo vaak tegen haar gezegd. En ze gaat er al helemaal van uit dat Maria niet meer te corrigeren is. Dat krijg je er soms van als je niet rustig dingen met elkaar bespreekt en maar zelf in gaat vullen wat anderen denken. En nu gaat ze ervan uit dat Maria toch wel niet naar haar zou willen luisteren. En vol verbittering zegt ze: Heer Jezus, wilt u dan maar orde op zaken stellen? Martha verwijt de Heer Jezus onverschilligheid met de situatie. En ze verwijt Maria egoïsme en luiheid. Martha, Martha, zegt de Heer Jezus. Je bekommert en ontrust je over veel dingen. En als de Heer Jezus zegt je bekommert je, dan gebruikt hij hetzelfde woord als waar we van gelezen hebben in onze tweede schriftlezing. We hebben erbij gelezen een stuk uit Lucas 12, waarin vooral staat dat je niet bezorgd moet zijn. Wees niet bezorgd voor je leven, wat je eten zult, waarmee je je kleden zult. De Heer Jezus weet ook wel dat die dingen nodig zijn en dat je daarover na moet denken, maar bezorgd zijn gaat verder. Je wordt erdoor in beslag genomen. Dan vergeet je dat maar één ding nodig is. En dat staat er dan ook bij in vers 31 van Lucas 12. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Het gaat om dat ene, dat koninkrijk van God. Zoveel belangrijker dan het eten. En zoveel belangrijker dan die feestmaaltijd die je de Heer Jezus zou willen voorzetten, is het luisteren naar de woorden van het koninkrijk van God. En ook in dat Bijbelgedeelte wijst de Heer Jezus erop hoe wij bezorgd kunnen zijn. Bezet met de dingen van deze wereld. Nodige dingen, echt niet de meest overbodige dingen. De maaltijd moest toch ook klaar? En de kleren moeten toch ook gekocht worden voordat de meeste maten weer weg zijn? En als je hebt toch ook een huis nodig om in te wonen? Wat kost dat een tijd om de keuze te maken, aan te schaffen en alles te regelen? Wat kan er een tijd in gaan zitten? Maar het is niet voor niets dat de Heer Jezus bijvoorbeeld in de gelijkenis van het zaad daar de vinger bij legt. Hij zei, je gaat uit om te zaaien. En u kent de geschiedenis en jullie jongens en meisjes ook. Dat zaad dat valt op verschillende plekken. En één van die plekken is tussen de doorns en de distels. En het groeit op, het ontkiemt, het komt omhoog. Maar vervolgens wordt het alsnog verstikt door die doornstruiken. En als de Heer Jezus zelf deze gelijkenis uitlegt, zegt hij daarbij, dat zijn nou de zorgvuldigheden van het leven. Dat is nou alles waar je zo druk mee bent. Ook die zo nodige dingen, maar die volgens ons net iets te nodig zijn. Het woord wordt verstikt door de onrust van veel dingen. Gij bekommert en ontrust u over veel dingen, maar één ding is nodig. Zoek eerst het koninkrijk van God. Gemeente, een van de sterkste wapens van de duivel in deze tijd is de onrust. Het zijn meestal niet de vreselijkste verleidingen waardoor we bij de Heere vandaan gehouden worden. Het is de onrust. Het bezig zijn met veel dingen. Ik wil niet al te negatief spreken over mobiele telefoons, MSN, Hives, iPods, MP3-spelers en al dat soort dingen meer die ook heel veel mooie kanten hebben. Ik kan me voorstellen dat er best veel mensen in de kerk zijn die nu zeggen, waar gaat dit over? Maar die jonge mensen begrijpen mij heel goed. Zonder al te negatieve dingen daarover te willen spreken, moeten we toch zeggen dat de duivel er een forse slag mee heeft geslagen. Veel jongeren, jij misschien, weten niet meer wat het is om echt stil te zijn. Om in die stilte de Heere te zoeken. Ik wil me nog sterker uitdrukken. Veel jongeren en ook ouderen kunnen de stilte niet eens meer verdragen. Ze zeggen, ik moet altijd iets te doen hebben. Ik moet altijd wat beweging om me heen hebben. Ik moet altijd muziek aan hebben. Ik zet altijd de computer maar aan. En misschien heb je dit alles zelf niet in de gaten. Hoe de duivel je zo in zijn greep heeft, want die vindt het allemaal goed. Als je maar bezig gehouden bent. Als je je maar bekommert over veel dingen. Als je maar niet nadenkt over het doel van je leven. Je mag wel in de kerk zitten, tuurlijk mag dat. Maar als je maar niet echt stilstaat bij wat er gezegd wordt. En als je het hoort, dat is tot daar aan toe. Maar als je maar niet nadenkt hoe het in jouw leven dan is. Natuurlijk vindt de duivel het goed als je naar de kerk gaat en naar vereniging. Als daarna, mag ik het zo misschien wat plat zeggen, als daarna de dopjes maar weer in de oren gaan en alles weggespoeld wordt. Maar ook ouderen kunnen ontdekken dat onrust een grote plaats heeft in hun leven. Geen rust. Altijd maar voortgedreven worden. Altijd het gevoel hebben dingen te moeten doen. Te moeten. Wel eens gaan zitten, maar dan bezigheden moeten hebben. En als je dan alles aan de kant legt om Gods woord erbij te nemen, dan is die onrust nog in je hoofd. En zelfs tijdens het lezen uit de Bijbel en tijdens het bidden kun je merken, ik kan me niet concentreren. Het is zo druk in mijn hoofd. Er zijn zoveel dingen die me bezighouden. Onrust, onrust, bezigheden, drukte, bezorgdheid. Druk met school, met hobby's, met sport, met je gezin, met je werk, met goede dingen en met minder goede dingen. Gij bekommert en ontrust u over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Druk met de kerk. Dat kan ook. Martha was aan het dienen. Als een gelovige vrouw. Ze diende de Heere Jezus, maar de rust ging eruit weg. Haar dienen had niets meer te maken met het zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Het bekommeren en ontrusten gaat niet alleen over mensen die de Heere Jezus nog niet kennen, die hem nog niet lief hebben. Het kan wel zo zijn dat u juist de stem van de Heere bent gaan verstaan, dat u weet vanuit uw persoonlijke ervaring wat het is om aan de voeten van de Heere Jezus te zitten, om woorden van eeuwig leven en van genade uit zijn mond te horen, en dat dat je hart veranderde. Maar dat je later toch weer steeds opnieuw de prioriteit, de voorkeur hebt gegeven op de onterechte manier aan dat vele dienen, in plaats van iedere dag weer opnieuw aan de voeten van de Heere Jezus te gaan zitten. Dienen in de kerk is goed, in het jeugdwerk, de kerkraad, in het bezoekwerk onderling, op de verenigingen. Misschien doet u werk voor een stichting of een organisatie. Al het vrijwilligerswerk, het is allemaal zo goed. Het hoort ook bij het christelijke leven. Maar kijk eens hoe Maria dient. De rust is weg. Ze wordt beheerst, voortgedreven door haar werk. En misschien kan het dan in ons leven ook wel met die onbewuste hoogmoed gepaard gaan. Zien ze het hoe ik dien? Wat is het belangrijk wat ik doe? Anderen mogen dat beste zien en de Heere natuurlijk ook. En misschien denk je, anderen zouden ook best eens een stapje harder mogen lopen. En zo wordt het dienen van de Heere slavenwerk. Wat is er nodig, gemeente? Maar één ding. Pak uw agenda eens. Wilt u uw drukte nog eens overwegen bij het licht van dit Bijbelgedeelte? Het kan toch niet zo zijn dat we altijd maar rusteloos en voortgedreven zijn. Gemeente, dat is niet de wil van de Heer. Ook niet als we druk zijn met dienen, met het beste van het beste. Jonge mensen, wie de stilte niet kan verdragen, kan de stem van de Heere niet horen. Denk eens na. Sta eens even stil. Hoe vaak geef jij de Heere de gelegenheid om tot je te spreken? Stop je echt je hele dag vol met drukte, geluid, communicatie, muziek? En krijgt de Heere dan echt het laatste kwartiertje van je dag? Als je moe bent en je hoofd vol is en het Bijbelgedeelte maar niet tot je door wil dringen. Is het echt zo in je leven dat de Heere de afval van je tijd kan krijgen om tot je te spreken? Je bent op reis naar de ontmoeting met de levende, de heilige God. Wat is nodig? Wat is echt nodig? Eén ding is nodig, zegt de Heer Jezus. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat deel zal van haar niet worden weggenomen. Wat is er dan nodig? Wat is nou dat ene nodige dan waar we het al zo veel over hebben gehad? Dat is dat deel dat Maria gekozen heeft. Zij zit aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is de tweede gedachte, de rust aan Jezus' voeten. Aan de voeten zitten. Dat was een uitdrukking die in die tijd veel gebruikt werd. Zoals een rabbi zijn leerlingen onderwijzen, discipelen, zo zat je aan zijn voeten. Zoals Paulus zat aan de voeten van Gamaliel. En het was heel ongebruikelijk in die tijd dat ook een vrouw zat aan de voeten van een rabbi. Maar in de kring van de Heer Jezus is plaats voor Maria. Daar is ook Maria meer dan welkom. En kijk eens hoe ze daar zit te luisteren. Ze zit daar stil en kijkt omhoog naar de Heer Jezus. Ze vangt ieder woord op wat hij zegt. Er staat in vers 39, zij hoorde zijn woord. Ze wordt er als het ware door opgeslokt. Ze doet niets anders dan luisteren alleen. Dan de woorden van de Heer Jezus indrinken. En zo kijkt Maria in de ogen van de Heer Jezus. Dat is haar meester. Daar luistert ze zo graag naar. Zijn woorden, zijn onderwijs. Zo vol barmhartigheid. Zo vol ontferming. Zo over dat koninkrijk van God. Zo over zijn vader in de hemel. En over zijn reis naar Jeruzalem. En de reden van zijn komst hier op aarde. En de woorden van de Heer Jezus vervullen haar hart. Ze verwarmen haar hart. Het is, om maar bij dat beeld van het voedsel te blijven, het is voedsel voor haar ziel. Een maaltijd die zoveel meer waard is dan welk feestmaal je ook maar voor de Heer Jezus neer zou kunnen zetten. Hier zou je kunnen zeggen, brengt Maria in de praktijk wat de Heer Jezus uit Deuteronomium ook alles heeft aangehaald bij de verzoeking in de woestijn. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van de Heer voortkomt. Herkent u dat in uw persoonlijk leven? Dat zitten aan de voeten van de Heer? Zijn woorden indrinken omdat het voedsel voor je ziel is? Is dat taal naar je hart dat je zegt, één ding, Psalm 27, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Eén ding en de rest is niet belangrijk. Hoe belangrijk het soms in het leven ook mag schijnen, maar één ding heb ik begeerd. Om de liefelijkheid van de Heere te onderzoeken, te aanschouwen, om me daarmee bezig te houden, om me daarmee te laten vervullen, om zo dicht bij de Heere te zijn. Je zou kunnen zeggen om er rijk en zalig te kijken aan de Heere Jezus Christus, de Meester, de Zaligmaker, de overste leidsman en voleinder van het geloof. De Heere zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, alle die zich zo ontrusten en bekommeren, en ik zal u rust geven. Ben je zo vermoeid en belast met alle drukte, alle bezigheden, alle zorgen over je gezin en familie, over je toekomst. Met al die zorgvuldigheden van het leven. Je bekommert en ontrust je over zoveel dingen. Maar hier is het ene nodige, kom tot mij. En ik zal je rust geven. Kom maar zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Geef alles nou eens uit handen wat je zo bezig kan houden. Ja, ook voor jou als je zo druk bent met van alles en nog wat. Voor u als je zo vol ontrust bent over alles. Hier zijn de woorden van het eeuwige leven. Voortgedreven, opgejaagd, ontrust of bekommerd. Ja, vol van zonde en de onrust daarvan. Kom maar aan zijn voeten. Kent u het zitten aan de voeten van de Heer Jezus? Dat de Heilige Geest daar opening in de woorden van de Heer geeft. Dat je zo in de kerk als aan zijn voeten mag zitten. En dat je mag weten, ja, dit is het wat mijn hart verheugt. Dit is het voedsel voor mijn ziel. Hier mag ik de Heer ontmoeten. Smaak en zie dat de Heer goed is. Als je thuis zit en je leest de schriften voor jezelf en je bidt om die zegen van de Heer, dat het voedsel voor je ziel is, dat bij alles wat je bezig kan houden overdag, dat je zegt, en hier kom ik tot rust, en nergens anders, aan de voeten van mijn Heer en Zaligmaker. Hoe vaak zit u aan de voeten van de Heer Jezus? Er is stilte voor nodig, rust, en de weg tot die rust en stilte is soms een moeilijke weg. Een weg zo vol hindernissen. Als ons hoofd nog zo vol is, wat is het nodig dat we die onrust dus eerst voor de Heer neerleggen. Je kunt het soms ook merken als je aan het bidden bent, door alles door je hoofd heen schiet. Leg het eerst dat maar eens voor de Heer neer. Hij spreekt in de stilte. Andere stemmen moeten dan zwijgen. Je moet niet tussen het dienen door, dat mag wel. Tussen het dienen door eens een paar woorden van de Heere opvangen. Wat kan het heerlijk zijn als je zomaar in de keuken bezig bent en je ziet een tekst hangen. Te midden van je werk achter je bureau zie je een tekst hangen, omdat je daar zo graag aan herinnerd wordt. Dat is goed. Maar het is niet goed om de Heere te zoeken tussen het checken van je mail door. Tussen MSN door of wat voor dingen je bezig kunnen houden. Zet die computer uit. Schakel alle dingen uit die je aandacht kunnen trekken. Zeg het maar tegen gezinsleden. Ik ben nu een moment, dit is de tijd waarop ik stille tijd doe. Ik wil liever niet gestoord worden. Stilte is zo nodig. Zitten aan de voeten van de Heere Jezus betekent dat je één en al oog en oor bent voor de Heere Jezus. Het betekent die complete ontvankelijkheid. Het betekent een lege handen voor de Heere, waar je inderdaad alle onrust voor de Heere neer mag leggen. Maar het betekent alleen zien op Hem. Denkt u zo nog eens na over het houden van stille tijd, zoals we dat graag noemen, het lezen uit de Bijbel en het bidden. Dan bid je, Heere, geef dat het niet alleen in mijn kamer stil is, maar dat het ook in mijn hart stil mag zijn, dat ik alleen nog uw stem mag horen. En als het zo is dat ik die stilte zoek, misschien herkent u dat en het wil maar niet rustig worden. Overweeg dan eens wat u zou kunnen doen om het voor de Heere neer te leggen. Om dingen van u af te schrijven. Om eerst eens een eind te wandelen. En wat voor suggesties zou ik kunnen geven? Maar opdat het stil mag worden, opdat er de Heere kan spreken. En laten we dan beseffen, gemeente, dat het er niet om gaat dat we maar weer gelezen hebben, maar weer gebeden hebben. Dat is slavenwerk. Je kunt het slavenwerk doen als je in je stille tijd bezig bent. Dat het enige moeite kost en je zegt, nou dat hebben we dan weer gedaan. Dat zeg je natuurlijk niet hardop, dat denk je bij wijze van spreken niet eens. Maar toch, maar dat we weten dat als zijn woord opengaat, dat hij met de daad spreken wil. En dat als we bidden dat wij in zijn heilige aanwezigheid zijn. De Heere Jezus zegt, Martha, Martha. Gemeente, hoe zal dat geklonken hebben? Wat zal er een liefde in doorgeklonken zijn? Wat zal er ook een bestraffing en een vermaning in doorgeklonken hebben? Martha, Martha, jouw dienen is niet goed. Want jouw dienen is niet het ene nodige. Ten diepste is het dienen van jou, Martha, niet nodig. En hoe goed we ook zouden kunnen spreken over dienen. En er zijn heel wat bijbelgedeeltes te bepreken die over dienstwerk gaan. Maar hier moeten we iets heel belangrijks zien wat de sleutel is tot het verstaan van dit bijbelgedeelte. Dat is dit. De Heer Jezus zegt, ik heb jouw dienen niet nodig, Martha. Ik ben onderweg naar Jeruzalem. Zo staat het in vers 38. En dat lees je in Lucas steeds opnieuw. En niet voor niets. Lucas laat steeds zien, ze zijn onderweg. Alles wat er gebeurt is onderweg. Het gaat naar Jeruzalem. Naar die plaats waar de Heer Jezus gaat lijden en sterven. En onderweg gebeurt deze geschiedenis. De Heer Jezus zegt, ik ga naar Jeruzalem om daar mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. De Heer Jezus zegt, ik ben in het midden van u als een die dient. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Het is alsof de Heer Jezus tegen Martha zegt, Martha, Martha, ik heb jouw dienen niet nodig. Ik vind het zelfs niet belangrijk, want het is niet dat ene nodige. Je moet het van mij leren verwachten, dat je aan mijn voeten komt zitten. Dat je uit mijn mond hoort woorden van genade. Dat je gaat leren zien aan mijn voeten. Dat ik niet gekomen ben om het te laten dienen. Daar gaat het niet om. Eén ding is nodig. Dat ik mijn leven ga afleggen voor zondaren. Voor jou, Martha. Het enige nodig is niet dat jij mij dient, maar dat ik jou dien en dat je gaat zien hoe nodig dat is en dat je je daarover gaat verheugen en verwonderen. En dat is het ook wat hier duidelijk wordt. Dat is het wat wij allen persoonlijk moeten leren aan de voeten van de Heere Jezus. Je laten zalig maken door Hem. Dat is aan zijn voeten zitten. Niet denken, nou dien ik de Heere als ik Bijbel ga lezen en bidden, want Hij is het zo waard en dat is Hij zeker. Maar het is ontvangen omdat Hij zoveel te geven is. Je laten dienen door Hem die zijn discipelen de voeten wilde wassen. Om ze te laten zien wat Hij aan het kruis ging doen. Als ik je niet was, Petrus, heb je geen deel met mij. Martha, als ik jou niet mag dienen, heb jij geen deel met mij. Want Hij wil zondaren dienen met de eeuwige zalige, met de volkomen vergeving van de zonde. En als al je dienen tekortschiet en je bent onrustig omdat je je zo nutteloos voelt, en je denkt, ja, maar ik zou dit moeten doen, en de Heere vraagt dat van me, en ik zou zo mijn leven willen inrichten, dan zegt de Heere, één ding is nodig. Kom maar bij mij. Leer maar van mij dat je niets hoeft mee te brengen. Geen dienen zoals dat van Martha. Er is maar één ding nodig. Het zitten aan mijn voeten. Want alles is al aanwezig. Je kunt op een zeker moment rustig op de bank gaan zitten en niets doen. Om het maar even zo te zeggen. Want alles is al gedaan. Er is een fontein van genade. Geopend voor de grootste van de zondaren. Daar gaat het om in dit Bijbelgedeelte. De keuze van Maria is de enige goede keuze. Wij kunnen tegen elkaar zeggen, er zijn toch Martha's en Maria's. Dat is zeker waar. De een is wat meer teruggetrokken, zit graag met een boek op de bank. Maria is zo'n vrouw van stille wateren hebben diepe gronden. En Martha is meer een vrouw van het initiatief. Dat lees je ook in Johannes 11. Als Lazarus overleden is en ze zijn diep in de rouw, en dan horen ze allebei dat de meester daar is. En Maria blijft zitten. Maar Martha staat op, die neemt het initiatief en die gaat naar de meester toe. Als u hier geweest was, dan was hij niet overleden. En dan spreekt ze die prachtige belijdenis uit. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus. Martha was een gelovige vrouw. Maria zegt dat later ook. Als ze geroepen wordt, de meester is daar en hij roept u, dan staat ze op en ze gaat naar haar meester toe. Er is een verschil. Maar het gaat in het Bijbelgedeelte niet om dat de een wat meer aan de voeten van de Heer Jezus zou moeten zitten. En de ander nou eenmaal meer de gaven heeft om meer te dienen. De Heer Jezus zegt, de keuze van Maria is het deel wat niet van haar zal worden afgenomen. Het dienen van Martha was op zich niet verkeerd. Je zou je kunnen afvragen, waar zouden vers 43 en 44 over gegaan zijn als Lucas hier nog een poosje door had geschreven? Wij zouden best graag weten hoe dit afgelopen had. Wat zou er gebeurd zijn? Zou Maria rood geworden zijn en gezegd hebben, u heeft gelijk, heren, ik kom eerst aan uw voeten zitten? En zou Maria gezegd hebben, omdat ze zoveel barmhartigheid van de Heere had gehoord en van zijn dienen, dat ze gezegd zou hebben, Martha, ga jij maar zitten, dan maak ik de maaltijd wel af. We weten dat niet. De Heilige Geest heeft ook dat niet belangrijk gevonden voor ons om te weten. Dit ene was nodig voor ons om te weten dat het om dat ene nodige ging. Dat goede deel. Want hoe nodig het dienen ook kan zijn van Martha's en Maria's. Het dienen kan nooit tot eer van God zijn als de rust eruit weggaat. Als het niet voorafgegaan wordt en gedragen wordt door het zitten aan de voeten van Jezus. Want waar de liefde van de Heere ons hart inneemt, daar is het dienen geen slavenwerk meer. Dan kijken we ook niet op ons zusje neer, maar gunnen we haar het zitten aan de voeten van Jezus. En daar verdwijnt de rust ook niet. En dat deel zal van niemand afgenomen worden. Maria heeft het goede deel gekozen. Daarvan kan je zeggen, niets, maar dan ook niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat deel blijft tot in eeuwigheid. Als je zou weten dat over een half jaar de Heer Jezus terug zou komen, wat zou dat doen met uw en jouw agenda? En als hij morgen terugkomt, ben je er klaar voor? Heb je dat ene nodige? Eén ding is nodig, gemeente. Niet de onrust van veel dingen, maar de rust aan Jezus' voeten. Amen.